had ook al raar naar zo'n graftombe gekeken, maar u waarschijnlijk ook. Maar nu weten we het, gezant straalt. Openbaring 19 vers 11. Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel vlogen, komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen, het vlees van oversten over duizend, het vlees van sterken, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten. Het vlees van allen vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Tot zover het lezen van de Bijbel. Weer een stukje uit dit laatste Bijbelboek, uit dit boek dat door de Bijbel zelf profetie genoemd wordt. En de vorige keer vonden we het bewijs van alle keren opgemerkt dat het getuigenis van Jezus de geest is van de profetie. In alle profetie gaat het altijd, als het goed is, om de Heer Jezus. Nooit om iets voor onszelf. Het gaat altijd om hem. Ijvert dat u moogt profeteren, zegt het Nieuwe Testament daarom. Niet zomaar wat orakels vertellen, uitspraken doen, maar iets van hem openbaar maken. Dat is het geweldige werk van Gods geest in een kind van God, in een gelovige. Nou, een gelovige is dus iemand die leven uit God heeft, die weet heeft dat zijn schuld weg is, dat zijn zonden vergeven zijn, dat het goed is tussen God en zo iemand, dat er geen barrières meer liggen, geen dingen opgeruimd moeten worden, dat er echt leven is, eeuwig leven. Zulke mensen hebben de Heilige Geest ontvangen en met die Heilige Geest kun je de dingen van de Heere God ook begrijpen. Ik hoop ook echt dat we hier zitten als gelovigen, als mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. De vorige keer hadden we de bruiloft in de hemel, de bruiloft van het lam. En dat moet voor de Heer Jezus een geweldig moment zijn om zijn bruid aan zijn hart te vinden. Denk niet aan lijfelijke dingen, want dat is onjuist denk ik, voor zover ik dat kan zeggen en begrijpen kan. Maar het gaat wel om iets bijzonders, iets teers, iets uitermate liefdevol is, dat mooi is, dat warm is. Iets van een uitdrukking van een relatie. Dat vieren van een bruiloft in de hemel, dat wordt gevolgd door het stukje van vanavond. Alle dingen die hier staan in dit deel van het boek Openbaring, vanaf hoofdstuk 4, gaan over wat na nu gaat gebeuren, na vandaag. Maar dit gaat nog weer een straat verder. Dat betekent dat we hier te maken hebben met het moment waarop de Heer Jezus op aarde gaat terugkomen. Daar is misschien heel vaak iets over gezegd en daarover is ook nog steeds erg veel verwarring. De Heer Jezus is op aarde gekomen, heeft vlees en bloed aangenomen, is in Bethlehem geboren. De Heer Jezus is als een kleine baby in een kribbetje gelegd. De Heer Jezus is hier echt gekomen. Dat noemen we zijn eerste komst. Zijn tweede komst, een tweede advent, is dit moment waarover we vanavond gaan praten. Dat is niet het moment waarop u, als u gelooft in de Heer Jezus, naar hem gaat. Jammer genoeg wordt heel vaak de komst van de Heer Jezus voor de gemeente, voor de gelovigen, ook als een komst hier op aarde gezien. En dat is niet zo. De Heer Jezus zegt dat hij plaats is gaan bereiden en dat hij, als hij plaats bereid heeft, weerkomt. Ja, daar zit het woord komen dus toch in. Om u te halen, om u te brengen, opdat ook u zijn moogt, zegt de Heer Jezus, waar ik ben. Uit 1 Thessalonicenzen 4 blijkt dat we hem tegemoet gaan. Dat we hier vandaan gaan, hem tegemoet in de lucht. Hoe dat precies zal zijn, het zal in een ondeelbaar ogenblik zijn. Het valt niet meer te beredeneren dan. We gaan hem tegemoet en hij brengt ons daar waar hij zelf is. Over dat moment zweeg de Bijbel in het Oude Testament volkomen. Over dat moment zwijgt ook het grootste stuk van het Nieuwe Testament. Toch is dit een waarheid, want de apostel Paulus mag dit als een verborgenheid, als een geheimenis, als een mysterie aan u en mij meedelen. En hij mag vertellen dat wij naar hem zullen gaan. En daar zit veel en veel meer aan vast. Het moment waarop wij naar de Heer Jezus gaan, dat is niet zijn tweede komst hier op aarde. Want over die komst staat ook wel iets in het Oude Testament. Terwijl alles met betrekking tot de gemeente verborgenheid was in het Oude Testament. Ik zal u uit de droom helpen. Als bijvoorbeeld in het boek Daniël sprake is van een steen zonder handen losgemaakt, die het beeld door Nebukadnezar gezien van zilver, van goud, van zilver, van koper, van ijzer, die dat beeld helemaal gaat vermorzelen en zelf steeds groter wordt, dan vraag je je af, wie is dan die steen? Wat stelt die steen voor? Misschien heb je nog twijfels in Daniël 2. Maar in Daniël 7 worden alle twijfels weggenomen. Dan blijkt dat die steen die gaat komen en die dat politieke gebeuren van goud, zilver, koper, ijzer, al die wereldrijken gaat verpulveren, dat die steen niemand anders is dan de mensenzoon. Hij, de mensenzoon, gaat komen, krijgt macht, gezag uit de hand van hem die op de troon is en komt en zal steeds groter worden, zal steeds machtiger worden. Hij zal op aarde recht en gerechtigheid stellen. Dus in Daniël staat dat er iets gaat komen, een steen zonder handen losgemaakt. In Daniël 7 staat dat er een mensenzoon uit de hemel gaat komen met de macht van de troon zelf. Die mensenzoon gaat hier heersen. Het boek Ezechiël maakt volstrekt duidelijk dat er een keer iemand gaat komen uit de hemel, en die zal ook nog komen oostelijk van Jeruzalem, en die gaat komen zal Jeruzalem binnentrekken en zal heer en glorie zijn. Hij zal de Heere zijn en hij zal dus glorie zijn. Hij zal zelf glorie zijn. Jesaja schrijft over iemand die gaat komen en die een rijk gaat stichten van vrede en van gerechtigheid. Koe en berin zullen in die tijd samen weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een prachttijd. Jeremia schrijft over iemand die de koning zal zijn, die gaat heersen. Zacharia schrijft over iemand die gaat komen, die al die vijandige legers die er in die tijd zullen zijn en die Jeruzalem bestoken en die Jeruzalem willen platwalsen, hij zal die vijandige legers wegdoen, hij zal overwinnaar zijn. En hij zal te die dagen staan op de Olijvenberg, oostelijk van Jeruzalem. Die splijt daar midden door. En hij gaat Jeruzalem binnen en hij gaat heersen. Ik heb dus nu een aantal profetieën uit het Oude Testament geciteerd om duidelijk te maken dat die tweede komst van de Heer Jezus wel terdege is aangekondigd in het Oude Testament. De gemeente was in het Oude Testament volstrekt onbekend, volslagen verborgen. En dus is er ook niets te vinden over het weggaan van die gemeente. Ik hoop dat u dat wilt aannemen. Als die gemeente onthuld wordt in het Nieuwe Testament en als Paulus dat prachtige plan van God van voor de grondlegging van de wereld mag neerzetten, dan gaat hij ook vertellen dat er een moment gaat komen dat die gemeente ook weer weggaat. Die gemeente, dat hele plan van God omtrent de gemeente, is een soort tussenfase. Moeilijk hoor, maar probeer het eens. Het was onbekend. De oud-testamentische profeten hebben het niet gezien. Ze hebben er soms even iets aan geroken en ze hebben over de voor ons bestemde genade geprofeteerd zonder te weten op welke of hoedanige tijd dit zou slaan. Die gemeente is gekomen. U die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u hebt de Heilige Geest ontvangen, u bent door uzelf de Heilige Geest, door die geest tot één lichaam gedoopt. U bent in het lichaam van Christus gekomen. En dat lichaam van Christus gaat weer weg. Voor die tweede komst van de Heer Jezus op aarde plaats heeft, zal er een moment zijn dat u, als u gelooft in de Heer Jezus, naar hem gaat. En ik weet dat dat verschillend wordt besproken. En dat sommige mensen zeggen, ja, dat kun je helemaal niet zo zeggen, dat moet je anders doen. Nou, hier sta ik. Ik mocht dat vroeger ook niet zeggen. Ik heb het wel gezegd en ik roep het nog zo hard als ik kan. Ik geloof namelijk dat de gemeente, dat unieke apparaat, dat unieke gezelschap van God is. En dat die gemeente weggaat. En dat de plannen van God, die in het Oude Testament voorzegd zijn, gaan gebeuren. Ik geloof onherroepelijk in de vervulling van de profetie. De Heer Jezus komt dus nog een keer hier op aarde. Niet om de gemeente op te nemen, dat is nou al gebeurd. Ja, u zit hier nog. Maar het zou kunnen zijn dat u vanavond uw huisadres niet meer bereikt. Nou, het kan door een ongeval natuurlijk, of door een ziekte. Maar ik bedoel eigenlijk niet een ongeval of een ziekte. Ik bedoel eigenlijk, het kan zijn dat de Heer Jezus tijdens deze dienst gaat zeggen, komen jullie. Nou, het is een bevelend roepen. Het is niet een soort verzoektje. Het is een bevel met autoriteit. Kom, bevel. En we gaan naar hem toe. En die pilaren en die betonnen lagen, die houden ons niet tegen. U en ik gaan naar hem. U en ik zijn bij hem. U en ik zijn in de hemel. En hij brengt ons in het huis van de Vader met de vele woningen. En daar zien we alles wat zich daarna gaat ontrollen. En nu zijn we op het moment gekomen dat die bruiloft is geweest en dat de Heer Jezus uit de hemel komt. De hemel gaat open. Nu komt die uitdrukking de hemel gaat open regelmatig voor in het Nieuwe en zelfs één keer in het Oude Testament. Twee keer in het Oude Testament. En iedere keer gaat het, voor zover ik het weet, over iets moois van hem. Kan ook haast niet anders. Als hij het centrum van de hemel is, het middelpunt van alles is, en dat lazen we al in Openbaring 4, in het midden van de troon, in het midden van de dieren, in het midden van de oudsten, dus echt centraal in de hemel. Als hij het centrum is van de hemel, dan moet er iets bijzonders gebeuren als die hemel open gaat. Dan komt er ook iets bijzonders. Nu de Heer Jezus, hij is het middelpunt van de hemel. En als die hemel open gaat, je zou bijna geneigd zijn om te zeggen, nou, ga dan maar op het puntje van je stoel zitten. Want dan wordt het tijd dat je wakker bent. Dat bedoelt de Bijbel. De hemel gaat open. Hier ook. Andere voorbeeld, Stefanus. Ander voorbeeld, Ezechiël 1. Ander voorbeeld, iets uit Deuteronomium. Ander voorbeeld was ook Openbaring 4. Maar misschien wilt u eens gaan studeren. Misschien wilt u eens gaan lezen naar al die plekjes waar het gaat over een hemel die open gaat. En dan komt er een wit paard uit de hemel en er zit iemand op. En die iemand is niemand minder dan de Heer Jezus. Hij is die ruiter op het witte paard. Waarom dit beeld? Nu, ik denk om de volgende reden. In het Oude Testament hebt u een prachtig stuk informatie over verlossing, over bevrijding. Dat vindt u in het boek Exodus. U weet dat Israël, het volk, daar onder druk in Egypte heeft gewoond en gewerkt en dat ze op een bepaald moment bevrijd zijn. Doordat God zijn machtige plagen, zijn machtige arm heeft uitgestrekt. En dan komen ze bij de Schelfzee en ze zitten klem, ze kunnen niet verder. En er komt een pad dwars door het water heen en ze staan aan de andere kant. En ze hebben gezien hoe in datzelfde water, waardoor zij gewoon veilig aan de overkant kwamen, in datzelfde water zijn de Egyptenaren verdronken. En wat zeggen ze dan? Als ze aan de andere kant van de Schelfzee staan. Nou, u weet het, want u hebt Exodus 15 vele keren gelezen, denk ik. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Het paard en zijn ruiter. De overwinning is behaald. De bereider en het instrument van die bereider is overwonnen. En wat komt er nu uit de hemel? De overwinnaar en een paard. De ruiter op het witte paard. Alle andere machten, ze zijn weg. Dat blijkt ook uit de rest van de tekst. Als er een hemelse schare met de Heer Jezus uit de hemel komt, dan zijn ook zij gezeten op witte paarden. Dus ook zij, ruiters op paarden. En als het gaat om het vlees, wat allemaal aan de vogels des hemels wordt gegeten om te eten, weet u wel. Nou, het paard, het vlees van de slaven en van de paard, van sterken, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten. Heb je het weer. Het vlees van paarden en het vlees van hen die daarop zitten. Het wordt dus heel duidelijk dat met het paard en een ruiter macht, autoriteit, gezag wordt uitgedrukt. Dat was al zo in het Exodusboek. En daar hebben de Israëlieten voor het eerst gezongen: het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Hij heeft de overwinning behaald. Alles is door hem geschied. En ze hebben God geprezen in het eerste lied van de Bijbel. Het lied van Mozes. En nu komt de Heer Jezus uit de hemel. De overwinnaar. En hij wordt genoemd getrouw en waarachtig. Hij is waar. En hij is getrouw. Dat wat gezegd is, gebeurt. Dat is voor u gewoon bemoedigend. Zo is de Heer Jezus. Dat is een van die vele namen van de Heer Jezus. We hebben een hele rij namen van de Heer Jezus in de Bijbel. Goede herder is er maar één van. Christus is er ook maar één van. Er zijn heel veel duidingen. Hij is profeet, hij is hoge priester, hij is voorspraak. Nou, van alles. En hij is de koning en hij is de Heere. Maar hij is ook getrouw en waarachtig. En dat is zo fantastisch. Als u gelooft in de Heer Jezus, mag u hem op wat hij heeft gezegd aanspreken. U mag uw hand erop leggen. U mag zeker zijn dat hij waar maakt wat hij heeft gezegd. Als hij vandaag tegen u zegt, ik ben getrouw en waarachtig, en u hoort hem zeggen, ik ben bij je alle dagen, ook 14 januari, tot aan de voleinding van de eeuw. Gelooft u dat dan? Hij is getrouw. Hij is waarachtig. En als diezelfde heeft gezegd, ik zal Abrahams nazaad in dat land daar aan de Middellandse Zee laten wonen, doet hij het dan? Ja, dat doet hij. Kan de activiteit van de tegenstander die probeert om dat volk de kop in te drukken of om u ongelukkig te maken daaraan en daarin iets veranderen? Nee, want hij is getrouw en waarachtig. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat mag je inlijsten. Dat mag een troost voor je hart zijn, een bemoediging. Heer Jezus, dat wat u zei, dat wordt werkelijkheid. Dat is geen theorie van, ja, maar ja, toen kwam die duivel en die had zulke rotstreken en dan kan ik er ook eigenlijk niks meer aan doen. Hebben we zo'n Heer Jezus, hebben we zo'n... Nee, hij is de ruiter op het witte paard, hij is de overwinnaar en al die andere paarden die zijn overwonnen. Het paard en zijn ruiter van de duivel, van de tegenstander, van de farao en van welke tegenstander ook, die zijn weg. Hij regeert, hij heerst. En hij, die overwinnaar is, is getrouw en waarachtig. En daar mag u gewoon uw hand op leggen en zeggen, dank u Heer Jezus. Uw naam is in zijn handpalm gegrift. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft voor u willen betalen. Hij heeft het allemaal bij God in orde willen maken. En hij is getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis. Hij velt vonnis en voert oorlog en gerechtigheid. Ik weet niet hoe vaak u voor uzelf geprobeerd heeft de strijd te strijden. Iedere keer lukt het niet. Maar hij voert de oorlog. Hij voert de strijd. De hulde is hem gewijd, zegt een lied. Hij voert de strijd. Hij voert oorlog. En hij velt vonnis en gerechtigheid. En dat zal in de toekomst blijken. Als hij komt... Dan is het hij, is het hem, is het de Heer Jezus die dat duidelijk zal maken. En dat hij vonnis zal vellen in gerechtigheid, dat zal helder zijn. Zijn ogen waren een vuurvlam. Dat betekent dat wat hij ziet, wat hij beoordeelt, wat zijn ogen ziet, dat is dan tevens oordeel van God. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. En... op zijn hoofd waren vele kronen. Ik wil daar graag, het zijn misschien details, maar ik wil daar toch graag de aandacht op vestigen. Ik begin even in het Oude Testament, dus even een klein stukje tussenzin. In het Oude Testament staat in Zacharia 6 een merkwaardig gebeuren. Een paar mannen die zijn teruggekomen uit Babel en die zijn in Jeruzalem begonnen met de herbouw van de tempel. Ze durfden op een bepaalde dag niet meer, omdat iedereen tegen was. Dan komt Zacharia op bezoek en die zegt, jullie zitten nu wel thuis bij een kopje koffie, zouden wij misschien zeggen. Een beetje angstig, een beetje sidderend en een beetje bevend. Maar weet je wat je doen moet? Je moet een collecte houden. En toen hebben ze daar een collecte gehouden. En ze hebben goud en zilver in een collectezak, collectebus, collectedoos gedaan. En van dat materiaal is toen een kroon gemaakt, letterlijk kronen gemaakt. Het woord daar met kroon vertaald is een meervoud. Meervoudsvorm. Ik heb dat wel eens vergeleken met een bruidstaart. Dat is een taart, maar het is een taart in etages. Eigenlijk zijn het meer taarten. Nou, kronen. En die kronen moesten ze maken. Die kroon werd op het hoofd gezet van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Nou, die voelen zich natuurlijk goed gevleid en aardig bejubeld. Maar voor hij kans kreeg om een beetje eigenwijs te worden, zei Zacharia, maar het is niet voor jou, het is voor hem die gaat komen. Kronen uit de collecte betaald voor hem. En die kroon in etages werd in het huis des Heren neergezet. En er kwam een bordje bij. Dit hebben die en die en die en die samen opgehoest. Die hebben het gedaan. Staat erbij hoor in Zacharia 6. Lees maar rustig. En nu de Heer Jezus. Dus dit beeld dat ligt er in het Oude Testament. En nu de Heer Jezus. Hij is in de troon van God. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Gekroond. Hij is daar in de glorie van de Vader en in de schittering van de troon. En wat gebeurt er? Wij komen daar binnen, we zien hem. We hebben intussen een beloning van hem gekregen. De een een krans, de ander een kroon. En wat doen we als we hem zien? We werpen onze kronen aan zijn voeten neer. En al die kronen van ons, al die lauwe takken, al die beloningen worden op hem gezet. En zijn kroon wordt gaandeweg groter. Vele kronen. Het is alsof de etages zich opstapelen. We kunnen dat niet zo goed voorstellen en we hebben dan het idee van ja, dat ding dat zwiebelt dan natuurlijk. Ja, zo beginnen wij, weet je wel, dit kan niet, technisch is dat een probleem, hoe moet die man dan lopen? Nou, zo gaan onze gedachten. Schieten gelijk naar details toe, alsof daar geen oplossing voor zou zijn gevonden in de hemel. Sorry hoor. En bovendien, we denken dan veel te menselijk, we denken gewoon aan zwaartekracht, aan dingen met onze lichamen annex. Terwijl we eigenlijk zouden mogen zeggen, Heer Jezus, het gaat niet om allerlei zwaartekrachttoestanden en allerlei natuurwetten, maar het gaat om u. Het gaat om uw glorie, om uw grootheid. En u krijgt een hele stapel kronen. U krijgt al die glorie, alles wat mensen gedaan hebben voor de Heer Jezus, een paar eeuwen lang, dat wordt eigenlijk op uw hoofd gelegd. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Nou, wat betekent dat dan? Wat u gedaan hebt voor de Heer Jezus, waar u een lauwertak, waar u een kroon voor krijgt, waar u beloning voor krijgt, dat geeft u aan hem, want u zegt, ik heb het helemaal niet kunnen doen, ik had het helemaal niet kunnen doen als ik niet tot bekering was gekomen, en ik ben tot bekering gekomen omdat het uw genade was, omdat u me opzocht, dus in feite heb u alles gedaan, ik heb niks gedaan, ik kon niet eens iets, en alles wat ik nu aan beloning krijg, dat geef ik u terug, want u hebt dat gedaan, u bent daar de oorsprong van. En al die glorie komt op zijn hoofd terecht. En nu ziet hij maar de hemel komen. Getrouw en waarachtig. Zijn ogen als een vuurvlam. Op zijn hoofd waren vele kronen. Met andere woorden, dat wat u toevoegde aan zijn glorie, dat is straks zichtbaar. Dat wordt openbaar gemaakt. Ja, en dan gaan wij weer menselijk kijken. Wat is nu mijn stukje van die kroon? Ja, vierde etage van boven. Kijk, daar zit ik. Zo zitten wij natuurlijk weer te vogelen. Nou, stop daar maar mee, want niemand weet dat. Maar ik denk dat u het zelf zult zien. En ik denk ook dat de Heer Jezus duidelijk zal maken dat dit te maken heeft met onze geloofstrouw. Zijn ogen een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Ik zat niet op mijn plek vanmorgen, ik kon geen hulpbronnen raadplegen. Ik zei tegen Henny, waar staat die tekst van niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nou, we konden hem eerst even niet vinden. Maar als je doorbladert, dan kom je er. Lucas 10, vers 22. Ik heb me daarover verbaasd. De Heer Jezus zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14 natuurlijk. Jullie kennen nu de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik heb jullie de Vader, Filippe zegt, hoe zit het dan? Ja, maar ik heb jullie van de Vader verteld. Het is helder wie de Vader is. Maar in hetzelfde stukje van Lucas 10 staat, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Dus de Zoon is niet bekend. We weten een hele rij namen, zei ik zo pas. We weten wat hij gedaan heeft, hoe hij gesproken heeft, wat hij aan het kruis van Golgotha deed. Maar kent u hem echt? Nou, ik denk dat dat bijna niet te beschrijven is. Ik probeer dat iedere keer met de twee evangeliën van Lucas en Johannes naast elkaar te plaatsen. Gisteren had ik een lezing en toen vroeg iemand, is de Heer Jezus eigenlijk wel gestorven op het kruis van Golgotha? Ik zeg, goede vraag. Ik zeg, uit welk evangelie lezen we? Hij zegt, wat bedoel je? Ik denk, hij komt heel ver. Ik zeg, als ik het uit Lucas lees, dan is hij gestorven. En als ik het in Johannes lees, dan is hij niet gestorven. Begrijpt u? Het is niet zo makkelijk, hè? Ja, maar u spreker, u wilt er niet zeggen dat de Heer Jezus niet gestorven is. Hij is voor mijn schuld, voor mijn zonde gestorven. Gelukkig. Ik neem u dat niet af. Ik ga het ook bevestigen, maar het is waar. Hij is voor mijn schuld en voor mijn zonde gestorven. Maar u moet wel voorzichtig worden. En dat is het complexe. Maar als u dichter bij hem komt, dan komen er ook, ook vraagtekens. Want, hij is toch ook God? Is God dan gestorven? Begrijp u de vraag? Nee, God is niet gestorven. En dus krijg je de verschillen in de evangeliën ineens op je bordje. Want in Lucas wordt de Heer Jezus voorgesteld als de mens Christus Jezus. Hij is echt geboren. Hij is echt in de moederschoot van Maria geweest. Hij is echt in een kribbetje geweest. Echt in Bethlehem. Echt in Nazareth. Echt 12 jaar geweest. Want dat staat ook in Lucas. Alleen maar in Lucas. De mens Christus Jezus. En Lucas is degene die precies vertelt dat hij de mens is. De mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. Ik herhaal het een beetje drammerig. Maar ik wil iets duidelijk maken. En als die mens het lijden naar zich toe ziet komen in de hof van Gethsemane, dan wordt zijn zweet gelijk grote bloeddroppels. En hij zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De mens Christus Jezus. Hij voelt, hij lijdt, hij heeft pijn. En die mens Christus Jezus is veroordeeld, is aan het kruis gespijkerd. En die mens Christus Jezus is gestorven. En jij zegt met mij, voor mij, amen. Voor ons. Maar als u datzelfde nu eens heel rustig gaat bestuderen in Johannes, dan zegt u, maar is de Heer Jezus wel geboren in Johannes? Staat het er eigenlijk wel? Nee, dat staat er niet. Nee. Het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Daar komt Maria helemaal niet aan te pas. Niks van Bethlehem, niks van Nazareth, helemaal niets. God zelf is hier op aarde. Op het moment dat er een kleine baby in een kribbetje ligt, teer en kwetsbaar, op hetzelfde moment is God daar. Zeg nu niet dat u het begrijpt. U kunt het alleen maar gelovig aanvaarden. En dat unieke, dat geweldige, vindt zich natuurlijk terug daarbij het kruis. Daar is de Heer Jezus niet gestorven. Hij heeft macht zijn leven af te leggen en macht het weer te nemen. Hij gaf zijn geest over. Nou, vertaalt u dat dan maar eens. Maar nergens staat dat hij gestorven is. In Johannes staat dat niet, begrijpt u? In Lucas staat dat wel. Maar die twee maken een gigantisch verschil. Ook bij dat wat in Gethsemane is gebeurd. Aan de ene kant zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. En aan de andere kant staat hij daar in de hof en hij zegt, wie zoekt u? Ze zeggen, Jezus de Nazareer. Ik heb dat heel vaak geciteerd.
Hij zegt ik ben, hij noemt zijn naam, hij is de ik ben. De Yahweh van het Oude Testament, alles ligt achterover. Geen spoor van uitputting, geen spoor van overmacht, helemaal niets. Hij noemt zijn naam en alles zilver. En nu komt hij uit de hemel. Trouw en waarachtig, zijn ogen zijn als een vuurvlam, op zijn hoofd zijn vele kronen. En hij heeft een naam, een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Ik bedoel er dit mee. Het zal helder worden dat wij met al ons vernuft en dat wij met al ons kennen in de hemel bijgepraat moeten worden. Ik zeg het te menselijk. Ik verlang ernaar dat ik in de hemel mag zitten en hem mag zien zoals hij is. Erachter mag komen met het nieuwe verstand dat ik dan heb, ongehinderd door van alles en nog wat, door de ballast van de studierichtingen. Volmaakt gaaf mag ik ontdekken wie de Heer Jezus is. En als die mensen hem straks zien komen, dan zeggen dat is dezelfde. Ja, dat was hij die daarin. Nee hoor, hij heeft een naam die niemand weet, die hij zelf. Naam drukt het wezen van iemand uit, drukt uit wie iemand ten diepste is. Ze zullen het niet weten. En wij staan nu al voor een raadsel. Ik probeer u een paar vragen aan te praten. Niet om u, laat ik zeggen, iets van bijbelkritiek aan te praten. Want dat is geen bijbelkritiek. Dit is het duidelijk niet. Ik geloof per se voor 100% wat in Lucas staat. Dat de Heer Jezus echt mens is geweest. En echt geleefd heeft en echt gestorven is. Maar ik geloof ook dat hij op dat moment God de Zoon was. Ik zal het nog wat aanscherpen. Toen de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Staat dat in Johannes? Nee, in Johannes staat iets anders, hoofdstuk 16. Allen zullen mij alleen laten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Kunt u het verklaren? Dat daar een mens, Christus Jezus, van God verlaten werd. En dat de Heer Jezus zei, en ik ben niet alleen. Kunt u het? Hoe langer je nadenkt, hoe vaker je op je knieën komt en zegt, Heer Jezus, u bent groter. U hebt een naam, uw wezen is voor ons onbegrijpelijk. Niemand kent de Zoon dan de Vader en aan wie de Zoon die Vader wil openbaren. En niemand kent de Zoon dan de Vader. De diepte, de kleurrijkheid, de verrijkendheid van wie Hij is, is eigenlijk met niemand te delen. Daar moet je een klein beetje afstand voor houden. Kunt u zich voorstellen dat God vroeger tegen Mozes zei, doe je schoenen maar van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Voel je nu niet aan dat je soms moet zeggen, Heer Jezus, ik buig, ik geloof, ik aanbid, ik bewonder, ik bejubel. Ik wil u eren, ik wil u in elk opzicht alle glorie geven die maar denkbaar is. Maar vatten, ja, ik kan het gelovig aanvaarden, maar vatten. Geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Gelooft u? Yes. Eigenlijk moet je dat met elkaar uitroepen. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat is het, weet je wel. Gewoon, Heer Jezus, u bent het. Nou, hier, een klein detail. Hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord van God. En zijn naam is genoemd het woord van God. Het woord van God. Het woord is vlees geworden. Die naam was al bekend. Maar ten diepste komen we er eigenlijk niet achter wie onze heiland is. Wie bent u toch, Heer Jezus? Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Zeggen ze, nou, Jeremia, Johannes de Doper, een van de profeten. Weet je wel, hele opsomming. Maar wie zegt gij? Ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus. Dat heeft de Heilige Geest gedaan, mijn Vader in de hemel. En wist hij het toen? fractioneel, een heel klein beetje heeft hij dus daarvan kunnen begrijpen. En van harte hoop ik dat u nu gedrongen wordt om te zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat ik mag studeren en dat ik mag lezen. De heerscharen die in de hemel waren, die volgen hem ook op witte paarden. Nu is dus de vraag, wie zijn dat? Zijn wij dat? Vroeger dacht ik dat wij dat echt waren. Ik heb zelfs wel eens gezegd, er zijn twee dingen straks die u misschien tot uw eigen verbazing zult meemaken. U gaat gitaar spelen in de hemel en u gaat paardrijden. Nou ja, gitaar spelen is hoofdstuk 5. Ze hadden elk een harp en ze gingen het nieuwe lied zingen. En het tweede was, je komt met hem, hè, allemaal op paarden naar buiten. Dat eerste lokte me altijd wel aan, want ik vond het eigenlijk wel leuk om gitaar te kunnen spelen. Het tweede niet, want ik ben één keer van een paard gevallen en daarna ben ik er nooit meer op gekropen. Dus ik had er een beetje... Maar goed, ik weet nu niet meer precies of ik dat zo zeggen kan. Wel het eerste, ze hadden elk een harp, dat blijft staan. Maar dat tweede weet ik niet precies. De hemelse legerschade, wie zijn dat? Nou, er zijn liederen te over die zeggen dat wij met hem komen, dat wij met hem regeren, dat wij met hem heersen. Nu, dat is waar. Dat laat ik ook voor hond. Niet omdat het in die liederen staat hoor, daar moet je mee oppassen. In lied 411 staat dat we met hem zullen regeren. Nou, ik noem maar even een dwarsstraat. Zoals mensen vandaag zeggen, nou Peretti zegt dat het sowieso is met de duivel. Nou, alsof dat het laatste is. We moeten dus oppassen dat we anderen, wat anderen zeggen, niet gaan verheffen boven wat het woord van God zegt. Maar het zal helder worden als we over openbaring 21 gaan nadenken, dat wij misschien helemaal niet zo, laat ik maar zeggen, lijfelijk met onze voeten hier op de aarde zullen komen. Dat kan wel, maar of het helemaal zeker is, weet ik niet. Dus ik wil nu wat voorzichtig zijn. In elk geval komt er met hem een hemelse schare. En of dat engelen zijn, of dat oud-testamentische heiligen zijn, zou allemaal kunnen. Zou allemaal beide kunnen. In elk geval, zij gaan hem vergezellen. Dat er een gezelschap om hem heen is, is duidelijk. En dat gezelschap evenzeer het stempel overwinning zal dragen, dat is ook duidelijk. Ze zullen daar bij hem zijn, ze zullen met hem zijn, ze zullen met hem uit de hemel komen. En hij komt hier op aarde. En hij heeft een mond met een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. Een woord dus van hem. U voelt, het is een mond en een zwaard uit zijn mond. Dat betekent niet dat hij een soort iets tussen zijn tanden heeft, zo'n mes tussen zijn tanden. En dat hij daarmee die heidenen slaat. U voelt allemaal aan dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Die taal kennen we. En dat het doordringt tot de verdeling van overlegging en van gedachten. Dus dat woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En hij heeft in zijn mond een zwaard. Dat betekent dat hij door het woord van zijn mond, hij is het woord Gods, dat hij middels dat woord oordeelt. Zo komt de Heer Jezus en hij zal de persbak treden van de gramschap van de toorn van God. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heeren. Nou, ik wil u in eerste plaats vragen of u de Heer Jezus wilt bedanken voor alles wat hij hier al is. Wat aan opsomming van hem gegeven wordt in dit kleine stukje. Even los van wat hij doet, gewoon danken voor wie hij is. En daar mag u best een paar dagen over doen. Je zou elke dag wel eens een regel hieruit kunnen pakken en kunnen zeggen, Heer Jezus, u bent de Heere der Heren, dat is een van de bekendste. U bent de Koning der Koningen, dat is ook een van de bekendste. Maar u bent degene die met uw woord, met uw mond vonnis velt. U velt ook vonnis in gerechtigheid. U strijdt en alles ligt plat voor u. Maar u bent getrouw, u bent waarachtig. Hij is het. Uw ogen zijn als een vuurvlam. De Heer Jezus wordt zo schitterend omschreven. Bijna ademloos kun je hem volgen en zeggen. Is dat dan dezelfde die er aan het kruis van Golgotha voor mijn schuld en voor mijn zonde zijn wederliet? En het antwoord van de geloof is, ja, dat is dezelfde. Begrijpt u nu wat Pilatus deed toen hij zich aan hem vergreep? Toen hij zei, u zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven wordt. Bent u dan een koning? Jawel. Wij kunnen ons niet indenken hoe ver de Heer Jezus ging. Hoe hij zich bukte. Hoe hij in vernedering een weg ging om jou en mij voor altijd gelukkig te maken. We weten het niet. We kunnen alleen maar bewondering en grootmaking ontdekken als je daaraan denkt. De Heer Jezus, hij is het. De Heer Jezus komt op een moment naar beneden. De hemel gaat open. De ruiter op het witte paard gaat naar deze aarde. En een engel die op de zon staat, ook al moeilijk, want daar kun je beter wat verder vandaan blijven naar ons gevoel. Het is er nogal, tamelijk heet, denk ik. Maar hij staat op de zon. Met andere woorden, ook deze dingen worden volledig aangepast. Moet ik zeggen, ze hebben daar geen last van. Ze kunnen dat ook. En die zegt, kom maar tot de maaltijd van God om te eten. Die mensen die hier op aarde zijn en die het tegen de Heer Jezus opnemen, die zullen het oordeel ondervinden. En dan is het beest en de koningen der aarde die bij hem zijn verzameld om tegen hem te strijden. Ik weet niet hoe vaak ik geprobeerd heb om een klein stukje uit Johannes aan u mee te geven. Enige keren weet ik zeker. Toen het over Johannes 13 ging, heb ik dat geprobeerd. Toen het over Johannes 17 ging, heb ik dat geprobeerd. En dat is het stukje waar ik net al aan refereerde. Gethsemane. Gaat u nu voor uzelf eens die twee bijzondere omschrijvingen van Lucas en van Johannes lezen. Over Gethsemane. Wat ontdekt u dan in Johannes als het om Gethsemane gaat? Nou, daar is de Heer Jezus met zijn discipelen aan de ene kant. En aan de andere kant is daar Judas, die een afdeling van de soldaten heeft meegekregen van Pilatus. En die ook dienaren van de overpriesters heeft meegekregen. Mag ik ze eens een andere naam geven? Judas.
De valse profeet. Dienaren van de overpriesters. De grote hoer. En een contingent soldaten van Pilatus, het Romeinse Rijk. Is dat vreemd? Nee. Je moet misschien even wennen aan deze termen. Maar als u doordenkt, dan komt u hieruit. Dan komt u daar precies terecht. Heel precies. Dus in de Hof Gethsemane zie je eigenlijk twee gezelschappen. Aan de ene kant de Heer Jezus en de discipelen. Aan de andere kant Judas, valse profeet. Dienaren van de overpriesters, godsdienst, religie. Maar de Heer Jezus heeft binnen dat stelsel geen ruimte. Dan de politiek. Een deel van de soldaten van Pilatus. Dat gezelschap komt. En de Heer Jezus komt van de andere kant. Ze ontmoeten elkaar. Waar? In de Hof Gethsemane. Waar ligt Gethsemane? Op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. En daar zegt de Heer Jezus, wie zoekt u? Ze zeggen, Jezus de Nazoreer. En hij zegt, ik ben. Tweede keer vanavond. Hij noemt zijn naam. Weet u wat er straks gaat gebeuren? Oostelijk van Jeruzalem. Op de Olijfberg. Voor mij, ik geloof stellig, mijn broeder, zuster, dat hij op precies dezelfde plek zal staan. Want Gods harmonie is perfect, de hele Bijbel door. En dit hoort ook bij zijn harmonie. Of ik die plek precies nu weet? Nee, dat niet. Ik weet nu de vierkante meter niet. Maar hij weet het heel precies. Hij zal daar staan op diezelfde plek.
En wie komt daar dan aan?
Nou, ik zal het u voorlezen. Ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op de troon zat, tegen zijn leger. Het beest wordt gegrepen, met hem de valse profeet. En we hebben gevonden in de Bijbel, in het boek Openbaring, hoofdstuk 17, dat op de rug van het beest een vrouw zit. Babylon, godsdienst, religie. Religie kan niks zonder dat beest. Zoals ook de overpriesters niks konden zonder Pilatus. Ze wilden graag, maar ze konden niet. Wilt u een heldere situatieschets? U kunt hem niet vinden, denk ik. Alleen je moet een poosje daar doordenken. De Heer Jezus staat straks op dezelfde plek. Toen heeft hij gezegd, ik ben. Straks zal hij zeggen, ik ben. Alles deinst. Toen gaf de Heer Jezus hen de kans om weer overeind te krabbelen. En voor de tweede keer vroeg de Heer Jezus, wie zoekt u? En ze zeiden nog een keer, Jezus de Nazoreër. En toen heeft hij, en ik heb u gezegd dat ik de ik ben, maar hier ben ik. En toen strekte hij zijn handen uit, liet zich arresteren, liet zich meevoeren, liet zich naar Annas en naar Caiaphas brengen en naar Pilatus en naar Herodes. Hij liet met zich sollen. Als u dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Straks komt de Heer Jezus. Hij zal zijn naam noemen. Ik ben. En alles door het zwaard uit zijn mond, door de uitdrukking van zijn lippen, zal alles overwonnen worden. En u kunt stukken uit de Bijbel erbij lezen. Dit gaat gepaard met vuur, dit gaat gepaard met, ja, zoals in de dagen van Lot, vuur uit de hemel kwam. Dit gaat gepaard met, zoals in de dagen van Noach. U leest het maar in Lucas of in Matthäus, hoe die tekenen er dan zullen zijn bij die komst van de Zoon des Mensen. Dit is zo magistraal, zo geweldig, dat u alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, wat een explosie van kracht en macht en majesteit. Openbaring van Jezus Christus. God doet een boek open over zijn Zoon. Hij vertelt u wie hij is. Dit boek vertelt u wie hij is. En u kunt met mij alleen maar op de knieën terechtkomen en verwonderd zeggen, Heer Jezus. De mensen hebben zich vroeger verwonderd, in Nazareth zelfs, dat er woorden van genade over zijn lippen kwamen. En u en ik hebben kennis gemaakt met zijn genade, met zijn zondaarsliefde. Hij wil niet dat u verloren gaat, hij wil dat u gered wordt. Hij wil u bereiken, hij wil tot u spreken, tot uw hart. Hij wil u redden. Maar als alles afgewezen wordt, als u negeert, als u gewoon volhoudt en zegt, ik wil dat niet of ik hoef het niet. Of misschien wel zegt, dat zal wel voor mijn buurman zijn, maar het zal wel niet voor mij zijn. Nou, het is voor mensen, voor u bedoeld. En als u negeert, dan komt u hem toch een keer tegen. Alleen dan is de Heer Jezus niet uw redder, maar de rechter. Hier worden het beest en de valse profeet gearresteerd. Politiek en religie en de antichrist. En ze gaan als eersten naar de hel. Nooit is er één in de hel geweest. De hel is bedoeld, zegt de Bijbel, voor de duivel en voor zijn engelen. En nu gaan er naar de hel, het beest en de valse profeet. Rechtstreeks naar de hel. Dat zijn de eersten die naar de hel gaan. De tweede die daar komt, dat is de duivel zelf. Dat blijkt uit de rest van het boek Openbaring. Maar hier staan de eerste twee die naar de hel gaan. Mensen die niet geloofd hebben, die zijn nu in het dodenrijk. Dat is wat anders. En jammer genoeg is in de geloofsbelijdenis vroeger een fout geslopen in de vertaling. Dat woord nedergedaald ter helle, dat staat er niet. Er zijn verschillende woorden voor. Dodenrijk is het Griekse woord Hades en hel is het Griekse woord Gehenna. Er zijn dus verschillende woorden. Hij is niet in de hel geweest. De Heer Jezus is niet in de hel geweest. Maar de eerste die in de hel komen, bereid voor de duivel en voor zijn engelen, dat zijn het beest en de valse profeet, zoals we hier lazen. Nog een keer, de derde die daar komt is de duivel. En die later voor de grote witte troon zullen staan en veroordeeld zullen worden, die komen er dan ook. Jammer, hè, dat we niet kunnen zeggen, nou, er komt niemand in de hel, hoor. God is zo goed, God is zo genadig, God is zo geweldig, dat gebeurt gewoon niet. Nou, dat wordt vandaag gezegd, want je mag niet meer over hel en over verdoemenis praten, alsof dat ook uit onze Bijbel gesneden is. Het is een duidelijk onderwerp. Paulus spreekt over de schrik van de Here, waar je mensen voor moet waarschuwen. En dat is waar. Hier staat dat ze in de hel geworpen worden. Die van poel, die van zwavel brandt. Ik hoop dan niet dat u met negatieve gedachten naar huis gaat. Ik hoop dat u met hele bijzondere gedachten omtrent de Heer Jezus naar huis gaat. En dat u samen met mij gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u proberen te kennen. Maar ik hoop dat u ook durft te zeggen, niemand kent de Zoon dan de Vader. En dat betekent dat we op aarde nooit helemaal op een rij krijgen wie hij is. Je kunt hooguit nog meer bewondering krijgen en nog verder gaan in je grootmaking van hem. Ik hoop dat dat gebeurt. Ik hoop dat u de Heer Jezus zo hoog krijgt, zo groot ziet, dat u alleen maar zegt, Heer Jezus, ik wil u prijzen. Maar als u een beetje ontdekt wie hij is en u stelt de vraag, en u ging naar het kruis? Ja, voor mij. Dat heeft hij gedaan. En hij houdt nog van je. Hij zorgt voor je. Hij is getrouw en waarachtig. Hij zegt, ik ben bij je, alle dagen. Die hier zo schitterend uit de verf komt, met zoveel macht en majesteit neergezet wordt, hij is degene die vandaag voor jou zorgt. En die er vandaag voor jou is. Ik had het gisteren een beetje moeilijk, gistermorgen heel vroeg, ik was heel erg gespannen. En ik wist niet hoe ik het moest doen. En ik liep buiten al heel vroeg en ik vroeg, Heer, alsjeblieft, laat u dan zien wie u bent. En laat er dan al bidden, weet je wat, je zit door te mompelen in jezelf. Laat er dan maar een hele koppel eenden langs vliegen in een V-vorm door de lucht. Nou, ik kijk omhoog en daar waren ze. Daar sta je. Er was niemand in de buurt. Je kunt alleen je tranen in de vrije loop laten. Heere God, zo bent u. En u vindt het emotioneel. Het was ook emotioneel voor mij. Het komt misschien wel niet over. U kunt misschien zeggen, ach, die flauwekul, zulke dingen. Maar het was echt, want die dag is verlopen zoals ik het gebeden had. Het is geweldig, een wonder geweest. Begrijpt u? De Heere doet het. Hij is bij je, hij is met je, hij is onder je, hij is naast je, hij ondersteunt je, hij helpt je. En dat is dezelfde die daar straks in zulke majesteit zichtbaar wordt. Oh, hij hielp mij, ja, hij hielp jou. Hij ondersteunde je, ja, hij was er toen je het even niet zag zitten, heeft hij je gedragen, het bekende gedicht en het bekende tafereel. Hij was er voor je, hij is er altijd voor je. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En zo komt hij uit de hemel. Zo komt hij in zijn glorie. Zo komt hij hier op aarde schitteren. Maar de aarde straalt als hij komt. Want als hij op de Olijfberg landt, nou, dat straalt alles. Leest u maar Ezechiël hoe dat gaat gebeuren. Ik weet wel dat ik dat ook nog uit kan leggen en dit erbij kan nemen. Maar het staat er gewoon hoe de Heer Jezus hier op aarde komt. En hij is mijn heiland, hij is mijn verlosser, hij is degene die mij helpt, die mij niet in de steek laat, die altijd leeft voor mij om tussen beiden te treden. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Bent u niet geweldig gelukkig met de Heer Jezus? Kunt u niet zeggen, Heer Jezus, dank u, dank u, dank u. Want u bent groter dan ik dacht. Nou, u komt er nog achter dat hij nog groter is dan u nu denkt. En dat u morgen weer gaat zeggen, en weer, ja, maar u bent nog groter dan ik denk. U raakt niet uitgedacht. Hij heeft een naam die niemand kent dan hij zelf. Dat is geen straf, dat is alleen maar bewondering. Oh, hij is dus nog groter. Ik kan hem dus niet helemaal in kaart brengen, maar ik kan hem wel bewonderen, ik kan hem wel eren. En dat willen we samen doen. Onze God, onze Vader, we willen u eren voor de Heer Jezus. We willen u danken dat u hem kent en dat u exact weet wie hij is. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Vader, dank u wel dat u wist wat u deed toen hij hier op aarde kwam. En daarom hebt u ook laten weten dat u bewondering voor hem had. U had welgevallen in hem. De geliefde was hij. We willen u danken dat u samen met hem naar het kruis bent gegaan. O Vader, de Heer Jezus heeft vlees en bloed aangenomen. En dat mysterie, dat proberen we soms een beetje in kaart te brengen, maar dat lukt niet. Ik wil u danken, Vader, dat hij meer is dan onze vermoedens. Ik wil u ook danken dat er een moment gaat komen dat daar waar hij toen gearresteerd werd en ja, verguisd werd, meegenomen werd om naar een kruis te gaan, dat het moment is, dat de plek is ook waar u hem eer gaat brengen, waar alles buigt, alles siddert, alles voor hem zal zijn. O Vader, we gunnen de Heer Jezus die plaats, die eer, die glorie. En we zullen de hemel misschien wel met applaus begeleiden, of misschien zijn we er de facto bij. Maar in elk geval, we zullen hem alle eer en alle roem gunnen, van harte gunnen. En we willen u nu danken, Vader, dat die aan het kruis gestorven is, onze heiland is, onze verlosser is. En die voor ons leeft, die vandaag aan ons dacht, is niemand minder dan dezelfde, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Waarachtig en getrouw. O Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We prijzen u voor hem. We willen hem opheffen. En hem als het ware aan u laten zien. En we beseffen ook dat we u dan niet iets nieuws vertellen. U wist het. U weet het. Maar misschien denkt u, nu ken ik je weer. Nu zitten we op één lijn. Daar gaat het mij om. O Vader, wilt u ons zo toerusten door uw Heilige Geest, dat we bewondering krijgen voor de Heer Jezus en hem, uw Zoon, gaan eren. Amen.